En wij gaan vanavond naar Psalm 109. Die, als we die lezen, ons toch enigszins bekend zou kunnen voorkomen. Om meerdere redenen, maar de reden die ik bedoelde is dat hij toch inhoudelijk wel erg sterk overeenkomt met Psalm 69. En Psalm 69 was en is nog steeds die psalm waarboven staat: gebed om redding uit martelaarschap. Dat is die psalm waarin blijkbaar de Heer Jezus zelf aan het woord is. En dat blijkt in elk geval uit iets als vers 22. Ze hebben mij gal tot mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. En dan hun tafel worden voor hun aangezicht tot strikken, tot volle vergelding, tot een valstrik. Die term kent u waarschijnlijk ook. Maar dan in de eerste plaats uit Romeinen hoofdstuk 11, waar die wordt aangehaald. En daarna wordt een oordeel uitgesproken over die vijanden, in casu het Joodse volk. Uiteraard, want daar gaat het dan over. En de algemene klacht is dat de Heer zelf hen goed gedaan heeft, maar zij hebben hem kwaad voor goed vergolden. En als gevolg daarvan, het vervolg, nou laat ik het anders zeggen, het vervolg daarop is weliswaar de verheerlijking van de Heer Jezus zelf. Maar aan de andere kant een oordeel over die vijanden. En daarin wordt in hoge mate gesproken dus over onze tegenwoordige tijd, waarin wij de Heer kennen als gezeten aan de rechterhand Gods. Dat was Hebreeën 1 vers 3. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft. Want dat is dan toch een hoogst elementaire waarheid. Dat is die van: als dan Jezus van Nazareth de Messias was of is, hoe zit dat dan met zijn koninkrijk? Want daar is nog weinig van te merken. En er ontstaat een wilde discussie over: ja, maar dat had je niet letterlijk moeten nemen. En dan zeg ik: ja, maar staat wel letterlijk in de Bijbel. Heel uitdrukkelijk: ja, maar is zo niet bedoeld. Of God heeft het plan veranderd vanwege het ongeloof van Israël, of wat voor discussie het dan maar krijgt. Maar ja, dit is gewoon een kort Bijbels antwoord op. De Heer heeft zich teruggetrokken, zo kun je het ook zeggen. Het is een negatieve versie, maar de Heer heeft zich teruggetrokken in de hemel. Je kunt ook zeggen, zijn hemelse Vader heeft hem uitermate verhoogd en gezet aan zijn rechterhand. En tot nog toe is de heilsgeschiedenis niet verder. Waarna wij vragen, was dat een verandering van plan? En dan moet ik u zeggen, nee, dat is niet een verandering van het plan. Dat was onderdeel van het plan. En dat weten we onder andere dan uit Psalm 69. Of uit Psalm 109, of wat het maar was. Die schriftplaatsen die misschien, nee, wel zeker, vanuit oud-testamentisch perspectief dan toch wat vaag zijn, maar die in het Nieuwe Testament belicht worden. Dat wil zeggen, het Nieuwe Testament gaat daar de bedekking af en dan wordt gewoon gezegd waar het over gaat. Niet over alle uitspraken, maar hier en daar zo'n enkele tekst. En dat moet voor ons duidelijk genoeg zijn. En zo is het met deze Psalm 69. En zo is het met Psalm 109. Want beide psalmen worden in het Nieuwe Testament aangehaald als beschreven wordt de omstandigheden, de tegenwoordige omstandigheid van het Joodse volk, feitelijk. Maar ik begin gewoon Psalm 109 met u te lezen. We staan boven gebed om bestraffing der vijanden en om verlossing. Dat zijn twee dingen. Net als Psalm 69, dat zijn twee dingen. De ene kant een bestraffing van de vijanden en de andere kant de verlossing van de rechtvaardigen. Dat is niet mis wat hier allemaal in staat, moet ik u zeggen. Het is ook niet prettig om te lezen. En ik krijg waarschijnlijk moeite met. Was het nou Nijkerk of Barneveld? Maar Dat weet ik nooit helemaal precies, maar het ligt niet zo ver uit elkaar. Maar toen maar. Als u het niet begrijpt, dan ga ik het ook toch ook niet uitleggen, dit soort dingen. Nee. Daar worden nogal wat lelijke dingen gezegd, aangekondigd moet ik zeggen. Er worden lelijke dingen aangekondigd over het Joodse volk. En impliciet worden ook heel wat lelijke dingen gezegd over het Joodse volk. Maar dan meer specifiek in verband met wat inmiddels dan toch wel lang verleden tijd is. Maar het neemt niet weg dat het officieel nog steeds hetzelfde volk is. Dat zijn van die dingen die we allemaal hebben afgeschaft, dit soort gedachtegangen. Maar het is volstrekt bijbels. Het tegenwoordige Joodse volk bestaat uit heel andere mensen dan 2000 jaar geleden. Ook dan 200 jaar geleden trouwens. Maar niettemin is het officieel nog steeds hetzelfde volk. Het wordt als eenheid beschouwd. Zo kijkt God tegen de volkeren aan, ziet ze als eenheid en behandelt ze als eenheid en straft ze eventueel voor de dingen die inderdaad 100 of 1000 jaar geleden of 2000 jaar geleden of nog langer gebeurd zijn. Het volk als volk. Daarnaast heb je de situatie van individuen en ik zeg altijd zonder het verder uit te leggen dat wij Nederlanders heel goed weten dat het de situatie van Nederland dan toch een hele andere is dan onze persoonlijke situatie. We hebben er wel mee van doen met zijn twee verschillende dingen. Zie, het een is dat volk, dat geldt specifiek, dat is het makkelijkste uit te leggen, dat geldt specifiek voor Israël, ongeacht wie ik daar precies mee bedoel, maar het geldt voor Israël. Het is één volk met de verantwoordelijkheid die het zo'n 3.500 jaar gekregen heeft bij de uittocht uit Egypte. Dat is één ding, maar voor de rest, ja, het zijn andere mensen. En wat de mensen individueel betreft, hun verantwoordelijkheid is primair, maar dat geldt voor alle mensen, om zich te onderwerpen aan het woord van God. Of meer evangelisch uitgedrukt, om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Want dat is het, toch? Maar goed, zodat je de dingen wel uit elkaar moet houden. Ik zeg dat nu voordat ik het nou straks weer vergeet. Ik zeg dat nu nog maar even. U kent allemaal die gedachtegang waarschijnlijk. Dat men zegt, nou ja, je hoeft aan de Joden het evangelie niet te brengen. Er zijn verschillende argumenten voor. De ene gedachte is, ze zijn Joden en dus zijn ze het uitverkoren volk en dus zijn ze sowieso behouden. Gewend als wij zijn aan een leer van uitverkiezing. Zeggen we, nou ja, het is een uitverkoren volk, dus zijn ze behouden. Dat betekent uitverkoren, toch? En je hebt ook de andere kant van het verhaal, en die hoor je soms kort na elkaar. De andere kant namelijk, je hoeft de Joden het evangelie niet te brengen, want ze zijn verhard, God heeft ze verhard. Het gaat voorbij aan het eenvoudige historische, maar ook actuele feit dat er dan toch heus heel wat Joden zijn die tot geloof gekomen zijn in de Messias. Wat niet nodig zou geweest zijn als ze toch opgehouden waren, maar dat moet je ze niet zeggen zo, dan worden ze boos. En gelijk hebben ze, toch? En aan de andere kant spot het met de gedachte dat ze verhard waren. Ze zijn toch tot geloof gekomen? Hoezo had God ze dan verhard? En die problematiek komt eenvoudig voort uit het niet onderscheiden van de situatie van een volk als zodanig en die van het individu. De Bijbel leert dat het volk als volk verhard is, maar dat betekent niet. Het betekent weliswaar dat het volk dus inderdaad niet tot geloof zal komen. De Bijbel zegt wanneer die verharding weer, of die bedekking weer weggenomen zal worden en dat soort dingen meer, en de ogen weer geopend zullen worden. Maar het is geen enkel excuus voor welke Jood dan ook, want hij wordt geacht vandaag tot geloof te komen dat Jezus is de Messias. Zo is dat, want de individuele mens is daarmee niet verhard geworden. Dat is weer een ander ding. En daarna kun je heel lange discussies opzetten hoe dat dan in elkaar steekt. En dan zeg ik, ja, dat maakt mij verder niks uit. Waar het over gaat is dat de Bijbel dit zegt. Zie? Nou ja. Maar in de loop van de geschiedenis is dat een belangrijk thema geweest. Moet je ze het evangelie vertellen? Zo ja, en waarom niet? Zo ging dat dan altijd, hè? 100 jaar geleden had je overal in de wereld, en ook in Nederland, meerdere genootschappen, ook in Nederland meerdere, die zich specifiek richten op evangelisatie onder de Joden. En degene die zeggen dat ze vrienden van de Joden zijn, die zeggen dat je dat niet mag doen, want dan worden ze boos. Je mag ze niet boos maken. Nou ja, ik laat het maar voor wat het is. Het is gebrek aan bijbelkennis uiteraard. Hè. Men laat zich leiden door bepaalde emoties of zo. Of men neemt één tekst uit de Bijbel. Er staan er zoveel in. Maar neemt één tekst uit de Bijbel en daar trek je dan maar conclusies uit die je uitkomen. Of die je wel liggen, of die je wel gepast lijken. Maar ja, zo werkt dat nou eenmaal niet, hè. We hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Nou ja, dan staat er dus een psalm van David met betrekking tot de toekomst. Vertaal ik het nu maar even heel kort, hè, voor de opperzangmeester, want dat hebben we al een paar keer besproken. Dat doe ik nou niet meer, hè, met het oog op ergens in de verte. En een psalm van David, dat is een psalm van, dus van de zoon van David. Daar komt het in de praktijk op neer, want zijn woorden die wij lezen, en dat is dan weer alzo David een profeet was, volgens Petrus in Handelingen 2. Dus het zijn woorden die op voorhand in de mond gelegd worden van de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, ik moet eigenlijk zeggen de Heer Jezus. Degene die onderweg was om daadwerkelijk de Christus te worden. Ja. O God, mijn lofs, zwijg niet. Want de mond des goddelozen, let op het enkelvoud. Goddelozen is dit geval, in dit geval enkelvoud tweede naamval. Hè? Het zou dus zonder naamvallen zou het zijn, want de mond van de goddeloze, het is er maar één. En de mond des bedrogs zijn tegen mij open gedaan. Dat was enkelvoud. En nu volgt, zij hebben, dat is meervoud. Zodat de vraag is, gaat het er nou over één of over velen? En het antwoord is allebei, want die één is het hele volk, officieel. En de velen, ja, dat is zo'n volk, bestaat uit velen. Zij hebben met mij gesproken met een valse tong. Ja, misschien moet ik u er dan aan herinneren, zonder dit soort schriftplaatsen dan op te zoeken. Want dat vind ik altijd een beetje, nou ja, een beetje kinderachtig. Nou, dat is niet het goede woord, maar u weet toch hoe dat staat. Dat ze, toen ze hadden de Heer Jezus gevangen, toen moesten ze hem veroordelen. Dan moesten ze een wetsartikel vinden of een gebeurtenis op grond waarvan ze hem zouden veroordelen. Want zo gaat het in juridische kringen. Men stelt eerst vast, men gaat iemand veroordelen tot wat het maar is. En dan moeten ze nog een reden bedenken. Zo werkt dat, hè? Had u niet gedacht misschien, maar dat gaat vaak zo, hoor. Je moet iets hebben, een handvat om het aan te grijpen. Nee, zo hoort het niet, maar zo gaat het dan dikwijls. Dus toen gingen ze op zoek naar valse getuigen, weet u nog? En toen vonden ze een paar mensen. Want getuigen haal je gewoonlijk van de straat, heeft de notaris mij verteld. Dan pik je gewoon iemand van, die staat bij de hoek of bij de brug. En er staan altijd wel een paar mannen, dan haal je die binnen. Die moeten dan een handtekening zetten. Zo werken die dingen. Hebben ze een paar valse getuigen opgeroepen enzovoort. U leest dat in het Nieuwe Testament. Ja. Bedrog. Met een valse tong. En zelfs voor dat proces was het al zo dat er staat, er kwam iemand tot hem, een fariseer of een schriftgeleerde, hem willende, hem verzoekende, vroeg enzovoort. Hè. En een gesprek beginnen in de hoop dat de Heer iets zou zeggen dat niet door de beugel kon. En het was al ver voordat hij gevangen genomen werd. Zo gaan die dingen. Zo gingen die dingen. Ze hebben met mij gesproken met een valse tong. En met hatelijke woorden hebben zij mij omsingeld. Ja, zij hebben mij bestreden zonder oorzaak. Prompt staat er een verwijzing in mijn Bijbel naar Psalm 69, vers 5. Daar staan die mij zonder oorzaak haten, zijn meer dan de haren mijns hoofds. die mij zoeken te vernielen, die mij om valse oorzaken vijand zijn, zijn machtig geworden. En zo verder. De heer had er geen reden toe gegeven, niet werkelijk, maar zijn namen aanstoot aan hem, omdat hij zich niet hield aan de Joodse conventies, of hoe je dat maar noemen moet. Hij was politiek niet correct genoeg, zoiets. Hij zei dingen waarvan men had afgesproken dat je ze niet zou zeggen. En dat soort zaken meer. En nog sterker, vers 4. Voor mijn liefde staan zij mij tegen. Ik heb haar lief, het is mijn volk. Maar wat ik ervoor terugkrijg is haat. En zo is dat ook gegaan. En u weet waar die haat uit voortkwam. Het is de afkeer die men had en heeft voor het woord van God. Ja, de voor de hand liggende vraag is natuurlijk, is dat nog zo? En ja, dat zijn van die moeilijke dingen. Maar als u het mij zou vragen, zou ik zeggen, ja. En dat is niet alleen in die kringen zo. Maar het is ook in het zogeheten christendom dikwijls zo. Mijn vader zei ooit een keer zoiets, toen was ik nog heel jong, en toen bleef het bij mij hangen, want wij zijn natuurlijk niet kerkelijk grootgebracht, maar dan had hij het daarover en dan zei hij, ja, ze schermen met de Bijbel en met de Statenvertaling, maar ze hebben er niet het minste respect voor. Je kunt het ze voorhouden, je kunt het ze laten lezen, maar het is altijd meteen ja, maar, enzovoorts. En dan wordt er iemand anders geciteerd. Jehovah's getuigen zijn daar beroemd om. Die komen met hun boekje, schuiven de Bijbel aan de kant, komen dan met hun boekjes, hun brochures en wat het maar was, allemaal. En in kerkelijke, christelijke kring komt men met wat oudvaders, of hoe heet die lui, gezegd hebben. Dan wel men komt met drie formulieren van enigheid. Ik weet nog steeds niet wat het is en ik hoop het zo te houden. Dus vertelt u mij dat dan ook maar niet. Ik wil het ook niet weten. Weet je, er komt altijd wat bij. En de Joden hebben de Talmud. Daar gaat het maar om. En voor zover ze het Oude Testament hebben, de Tenach, ja, die moeten ze netjes op toon kunnen voorlezen. En dat is gekomen in de plaats van het begrijpend lezen. En ik beweer dat als je begrijpend leest, dan kun je het ook op toon voorlezen. Als je weet wat er staat, dan mag dat geen probleem zijn. En ik heb ook wel eens geconstateerd dat in bepaalde orthodox-calvinistische kring waar men de Statenvertaling gebruikt en zijn leven lang daaruit leest, een paar keer per dag, minstens na de maaltijd, dat men het wel leest, maar je hoort aan het voorlezen dat ze geen idee hebben waar het over gaat. Dat is niet om ermee te spotten. Integendeel. Dat is verschrikkelijk triest. Maar daar gaat het blijkbaar niet om. Het is ritueel. En in de synagoge heb ik het meegemaakt dat eruit gelezen werd. Ik weet niet waar het, want het was Hebreeuws, dus ik kon het toch niet verstaan. Maar dan zit iedereen er gewoon doorheen te praten. Er zat voor me iemand die praatte met iemand twee rijen achter mij. Het leek wel een jodenkerk. Nou ja, zoiets. En het was nog grote verzoendag ook. Ik denk, dat moet ik eens meemaken hoe dat gaat. In Amsterdam, ja. Echt, niet het minste respect. Niks van te merken. Nou ja, dat is het. En de Heer komt met dat woord, maar daar zitten ze niet op te wachten. Niet in Jeruzalem, niet in Lelystad, of waar het maar was. Dat hebben ze niet nodig. Zo gaat dat. En dat is de oorzaak van die haat. Maar de staat, ze hebben mij bestreden zonder oorzaak. Voor mijn liefde staan zij mij tegen. En dan, maar ik was, toen hebben de vertalers ingevuld, steeds in het. Dat vind ik nou jammer. Want ik lees liever wat er echt staat, gewoon. Maar ik was gebed. En dat is volstrekt in overeenstemming met de inhoud van dat begrip gebed. Ik heb u dat wel eens vaker uitgelegd. Gebed, wat ook de etymologie ervan is en wat ook het woordenboek zegt, het is in beginsel veel meer dan... het is eigenlijk een deel voor het geheel. Men noemt één ding, maar men bedoelt het... het hele ding, weet u wel. En dat is dit ook. Men noemt gebed, waar gebed nou eenmaal een van de meest wezenlijke kenmerken zijn van de dienst aan God. Maar waar dat zo is, wordt het woord gebruikt in de Bijbel voor de hele dienst aan God. Dat heet gebed. Datzelfde gebeurt trouwens ook met het begrip offer. Of zelfs met altaar. Ik bedoel dit, als Romeinen, Hebreeën 13 zegt, wij hebben een altaar, van het woord niet mogen, vermogen te eten die de tabernakel dienen. Wij hebben een altaar, is dat 100% die betekenis. Dat wil zeggen, niet zo'n ding, zo'n meubelstuk of hoe je dat noemen moet, zo'n attribuut, want dat hebben we nou juist niet. Maar het altaar is de uitbeelding, een symbool van de dienst aan God. Want dienst aan God wil zeggen dat men zichzelf geofferd heeft. Dat men zijn al op het altaar gebracht heeft. Met dank voor deze woorden. In het Nederlands althans aan zuster Alt. Uit Glorieklokken. Ja, die. Is u al op het altaar? Het is letterlijk vertaald uit Engels, maar dat doet er nou niet toe. Maar dat is wat het altaar is. Een leven gewijd aan de dienst van God. En gebed heeft precies dezelfde betekenis feitelijk. En als de Heer hier zegt, maar ik was gebed, betekent het simpelweg, maar ik diende u. In de hemel, mijn vader. Degene tot wie hij hier bidt. Dat je dat ook uitgedrukt vindt in het verslag in het Nieuwe Testament, dat is natuurlijk zo, want bij gelegenheid, nou ik moet zeggen bij gelegenheden, stuurt hij zijn discipelen weg, of althans hij verlaat zijn discipelen, soms allebei, en trekt zich terug om te bidden. Dat is zijn levenshouding. Nou ja, dat is zijn leven. En dat bestaat niet alleen maar uit het praten. Ik heb u wel eens vaker gezegd, nou ja, tegen God praten. Er staat niet in de Bijbel, God is oor. Hè? Er staat, God is woord. Ik wist zo gauw geen andere tegengestelde, maar... God is degene die spreekt. Eerst wat wij doen zou zijn luisteren. En als gevolg daarvan geven wij hem wat terug... Namelijk, al wat wij zijn en hebben. Dat is het eigenlijk. Hè? En dat is wat de Heer deed. In dienst van zijn hemelse vader. Als hij zich daarmee vijanden haalt, dan zou God zijn rechter moeten zijn. En woorden van die strekking lezen we in de psalmen menigmaal. Dat de psalmist zegt, maar u bent mijn rechter, mijn rechter komt u toe. God is mijn recht. Heet het ook nog, bij gelegenheid, enzovoort. En voor ons geldt wat in Romeinen 12 staat. Hè? Breekt u zelf en niet beminden? Dat zouden wij niet doen, want één is maar één die het oordeel toekomt. Zie? En aan hem zouden we dat overlaten, want het gaat om zijn zaak. Tenminste, als dat zo is, als het om zijn zaak gaat, zal hij recht doen. Vers 5, ze hebben mij kwaad voor goed opgelegd, eventueel vergolden, en haat voor mijn liefde hebben zij mij opgelegd. En dan komen die harde woorden. Stel, dat is een gebed, hè? Stel een goddeloze over hem. Let op het enkelvoud. Stel een goddeloze over hem. En de Satan sta aan zijn rechterhand. Het gebed is dat een of andere goddeloze macht zou hebben. over dat Joodse volk, want daar gaat het over. We hebben het er zo over, want er staat bijna letterlijk hier. Komt zo wel. Een gebed dus dat dat volk in de macht van de tegenstander geplaatst zou worden. Zo letterlijk mogelijk. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Want u kent de geschiedenis. Ja. De Joodse natie heeft een pak een beet nog drie decennia of zo. Een jaartje of 30, 34, 35, niet helemaal zoiets. De tijd gekregen. Om zo te zeggen, dagen ook waarin wel degelijk wisselachtig het evangelie gepredikt werd. Met name ook in Jeruzalem, waar trouwens ook inderdaad een christelijke gemeenschap ontstond. Vanaf de bekende Pinksterdag. Die heeft enige tientallen jaren bestaan. Langer kan niet, want Jeruzalem heeft niet langer bestaan. Dat wil zeggen, Jeruzalem, inclusief de daar toen nog aanwezige tempel, is verwoest geworden. En de stad is uitgemoord geworden. Ik vertel het nu heel kort, maar het is luguber genoeg. Maar ik zeg er liever niet meer over. Maar dat is wat gebeurd is. En het was de ondergang van de Joodse natie als zodanig. Tot, en het is zo gebleven tot 1948. Toen er min of meer een Joodse natie werd opgericht. Maar dat mag nou ook al niet meer zo heten, hè? Joodse natie. Want ik weet niet, men is het idee van dat een volk, een land, dat een land bevolkt wordt door één volk, dat wil zeggen door die verwant zijn. Een familie dus eigenlijk, dat idee is men volledig kwijt, hè? En dat mag je ook eigenlijk niet meer willen. En bovendien, als je het zou propageren, dan moeten de Friezen meteen onafhankelijk worden. Want die zeggen, wij zijn een volk van Friezen, dus er wordt een hek omheen. En daarna krijg je de Groningers. Maar roept u maar, wij hebben daar wat problemen mee. Dat is allemaal een beetje anders gelopen in de praktijk. Maar het was wel degelijk een Joodse staat. Officieel in 1948 als resultaat van een lange sionistische beweging, zal ik maar zeggen. En het is een Joodse staat. Tragiek daarvan is weer dat als het echt een Joodse staat is, betekent het dat het oordeel van de Heer alsnog daarover zou komen. Want als hij een eind gemaakt heeft aan zo'n Joodse staat en zij richten er zomaar weer één op, dat is ongeveer hoe mijn grootvader het formuleerde. Zij richten er zomaar weer één op, kan het maar één gevolg hebben. Dat er weer een oordeel over komt. En wij weten dat tamelijk zeker, nee, heel zeker. Omdat die profetieën over een toekomstige verwoesting van Jeruzalem, vanuit de dagen van de Heer Jezus, die profetieën bedoel ik, dat die profetieën kennelijk tweemaal vervuld zouden worden. Want die verwoesting van Jeruzalem die de Heer aankondigt, wordt enerzijds in verband gebracht met de situatie die wij vandaag kennen. Dat wil zeggen, Jeruzalem is verwoest geworden door de Romeinen. En het volk is verstrooid geworden. Zo wordt het beschreven, bijvoorbeeld in Lucas 21. Maar lees je een gelijksoortige uiteenzetting in Matthäus 24... dan wordt de verwoesting van Jeruzalem in verband gebracht met het einde van de 70ste week van Daniël. En die was toen niet aangebroken en nu ook nog niet. Dat wil zeggen, het moet alsnog gebeuren. Zodat toen de Heer sprak over verwoesting van Jeruzalem op de dag van de zogeheten intocht in Jeruzalem, dat wil zeggen, dat sprak hij vanaf de Olijfberg, Lucas 19... kondigde het aan, die zal niet steen op steen gelaten worden enzovoorts. Dat was een uitspraak over twee, minstens twee gebeurtenissen. De ene, de verwoesting onder de Romeinen, en de andere, de verwoesting onder Gog en Magog, zeg ik dan nu maar voortvarend, aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat moet nog gebeuren. Maar het volk leeft, als dat een goede woord is, onder die vloek. En die wordt hier besproken. Het is in de macht geplaatst van, eigenlijk van Babel, als het er helemaal over gaat. Niet zozeer het letterlijke Babel, maar wel Babel in de overdrachtelijke betekenis van de term. Namelijk het Rijk van Satan. Daar komt het op, daar komt het op neer. En die is geen vriend van de Joden. Stel een goddeloze over hem en de Satan sta aan zijn rechterhand. Ik kan niet nalaten te zeggen dat deze woorden, zoals wat nu, uit wat nu verder beschreven wordt, dat deze woorden worden toegepast op dagen die voor ons verleden tijd zijn. Dat wil zeggen de dagen van inderdaad de Romeinen, de ondergang van Jeruzalem, verstrooiing van het Joodse volk en wat het allemaal is. Het neemt niet weg dat aangezien nou eenmaal Jeruzalem twee keer verwoest zou worden en dus twee keer een Joodse staat vernietigd zou worden, deze woorden dus ook van toepassing zouden moeten zijn, logischerwijze, op wat nu nog toekomst is. En dan wordt het nog helderder, als u mij vraagt. Stel een goddeloze over hem en de Satan sta aan zijn rechterhand. Je zou toch, als je die profetieën kent, maar die kan ik nou allemaal niet gaan bespreken, dan kom je nooit meer terug bij Psalm 109. Maar als je de profetieën kent, dan weet je toch dat er twee van die figuren zullen komen. En de tweede daarvan is de Satan. Dat wil zeggen, een beest uit de aarde en een beest uit de zee, of hoe mag het beschreven wordt in Openbaring. Die ene figuur die voortkomt uit de lijn van, ik roep het maar weer een keer, uit de lijn van Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Haman. Kortom, een Amalekiet. Die mens. En aan de andere kant, de Satan zelf. Die wij dan via Johannes kennen als de antichrist, maar die niemand anders is dan de Satan zelf. De baarlijke duivel, dat is leuk dat er een uitdrukking voor bestaat, al sinds eeuwen. De baarlijke, de lichamelijke, de tastbare duivel die op aarde geworpen wordt en dan hier, de leiding op zich neemt. Die twee. En dat is goed te zien in de gebeurtenissen die van toen hebben met de 70ste week van Daniel enzovoorts. Met andere woorden, het moet in de toekomst alsnog vervuld worden. Maar feitelijk wordt het al 2000 jaar vervuld, om zo te zeggen. In de praktijk, zo ongeveer. Een wereldlijke macht hebben die boven het Joodse volk staat. Want u denkt dat de Joodse staat onafhankelijk is, maar dat is niet waar. Hè? Het wordt getolereerd, om zo te zeggen. Het is afhankelijk en dat is het ook al die tijd en al die tijd geweest. Jeruzalem is altijd in de macht geweest van de Arabische volkeren, van de islam, zodra die er was, overigens. Is ook geclaimd door de islam. Dus in de handen van Ismaël, Esau, Agag en wie het maar waren ook alweer allemaal. En pas in de afgelopen eeuw ongeveer is daar verandering in gekomen. Maar dat is de aanloop naar een situatie die overeen zou komen weer met hoe het vroeger was. Namelijk een niet geheel onafhankelijke Joodse staat, zoals die er ook was in de dagen van de Heer Jezus zelf. Maar in ongeloof. Weliswaar godsdienstig, religieus, maar niet gelovig. En daarom kwam dat oordeel over de Joodse staat. Dat riep het over zich af, want ja, het maakt deel uit van Israël. En Israël wordt geacht Gods volk te zijn. En dat brengt zo verplichtingen met zich mee. Zie? En voor ik het vergeet, misschien loop ik op de dingen vooruit nu. Maar voor ik het vergeet, hier vind je een gebed om feitelijk een vloek, dan wel een oordeel over het Joodse volk. Maar wij kennen ook allemaal de uitspraak van de Heer Jezus, een van zijn laatste woorden, officieel in het openbaar uitgesproken: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Waarna de vraag is, hoe is dat dan met elkaar te rijmen? En het antwoord is dat je dan iets genuanceerder die dingen moet bezien, want het gaat om twee dingen in de praktijk. Het een is dat men hem gekruist heeft. En voor zover ik het begrepen heb, de woorden vader vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen, zijn daarop van toepassing. Dat blijkt wel, want niet zodra hij was opgestaan, nou ja, niet zodra het Pinksteren was, dus 50 dagen later, werd juist en vooral in Jeruzalem en juist en vooral aan de Joden en in de eerste plaats aan de Joden het evangelie gepredikt. Met andere woorden, daar is vergeving, dat is geen enkel probleem. Maar er was wel een probleem. Het probleem is dat men niet geloofde en het evangelie afwees. En dat is de oorzaak van, de reden voor dit oordeel dat over het volk gekomen is. Niet dat zij de Heer gekruist hebben, maar wel dat zij de opgewekte, specifiek de opgewekte, verworpen hebben. Hebben die? Dat is trouwens ook de verklaring, ja, dan kom ik van het een in het ander, maar doe maar. Dat is ook de verklaring van die uitspraak over wie gezondigd zal hebben tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden, maar wie gezondigd zal hebben tegen de Heilige Geest, zal hem niet vergeven worden. En voor zover ik weet, de zoon des mensen en de Heilige Geest zijn nogal identiek. Want die zoon des mensen is in eerste instantie gewoon de Heer Jezus, die zichzelf tientallen malen zo noemt. De zoon des mensen, ook in deze zin dus, wie gezonder zal hebben, want hij zei dat, hè. Maar de Heilige Geest, ja, dan ben je terecht bij de Heer in zijn opstanding. Degene die als eerste, volgens Petrus in Handelingen 2, die Heilige Geest heeft ontvangen. Dat wil zeggen, wat men ook tegen de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde ondernomen heeft, het zal vergeven worden. Maar als men daarna de opgewekte afwijst, wel, dat zal niet vergeven worden. Heb u dat? Per slot, er is maar één zonde op grond waarvan een mens in absolute zin verloren gaat, en dat is die van ongeloof. En dat is niet zozeer afwijzen van Jezus van Nazareth in de tijd, of niet naar hem willen horen, maar het is wel zozeer het afwijzen van hem die door God uit de dood werd opgewekt. En we hebben er nog wel wat voorbeelden van in de Bijbel, waaronder de broeders des Heren. Wie het ook maar geweest mogen zijn, zeg ik dan altijd maar, want het doet er nou ook niet toe. Van hen staat dat ze ongelovig waren. En ze kwamen pas tot geloof toen de opgewekte aan hen verscheen. Dat was voldoende. Nou ja, en dat bedoel ik nou maar. Maar de zonde, voor zover een zonde wordt toegerekend aan het Joodse volk, is het niet dat men de Heer Jezus gekruist heeft, maar dat men het evangelie van de opgewekte Christus heeft afgewezen. Dat is het verhaal. Want dat mag goed tot u doordringen. Dan klopt het ook allemaal, hè? Stel een goddeloze over hen en Satan sta aan zijn rechterhand. Dat is nogal letterlijk, moet ik u zeggen. Als hij gericht wordt, zo ga hij schuldig uit. En zijn gebed zij tot zonde. Als hij gericht wordt, dat wil zeggen geoordeeld wordt, dat hij, dat is het volk, hè? Het is weer het enkelvoud, nog steeds het enkelvoud eigenlijk. Dat volk zou onder het oordeel komen en zou schuldig zijn en blijven, schuldig verklaard worden en bovendien schuldig uitgaan. En wat dat maar betekenen mag, maar het betekent in ieder geval dat ze verstrooid werden. Zij werden verstrooid onder alle volken, heet dat. Het land uit namelijk. Bij nader inzien, woorden van die strekking stonden en staan nog steeds in Psalm 69... Als er staat in hun tenten, zij geen inwoner. In Psalm 69, vers 26. Hun paleis zij verwoest, in hun tenten zij geen inwoner. Kortom, het land is verwoest, Jeruzalem is verwoest, de tempel is verwoest. Voor zover er een paleis was, is het ook verwoest en verbrand. En voor zover er Joden woonden, zijn ze uit het land met grote nadruk verdreven. Dat ze in de loop der tijd bij gelegenheid in zeer kleine aantallen terugkwamen, dat is ook weer zo. Maar dat is nooit een... Laat ik zeggen, het is nooit ontwikkeld tot een zionistische beweging of zo. Zoals in alle plaatsen ter wereld wel Joden gevonden werden, zo werden ze uiteindelijk, ik bedoel in de 19e eeuw, ook gevonden in Jeruzalem. Die woonden daar al langer. Maar die hadden niet de minste neiging, sterker nog, ze waren er fel op tegen, die hadden niet de minste neiging om een Joodse staat te vormen of iets dergelijks. Dat waren die orthodoxen, weet u wel, die zeggen, nee, dat kan niet. Een Joodse staat komt er pas als de Messias komt. En zolang die er niet is, geen Joodse staat, en daar werken wij ook niet aan mee. En zo'n categorie orthodoxe Joden is er nog steeds. Vooral in Jeruzalem, maar in de tegenwoordige Joodse staat. Die erkennen zelf de Joodse staat niet. En daar hebben ze nog gelijk in ook, eigenlijk. Niet dat het iets helpt, maar... Want daarvoor zou je tot geloof moeten komen in de Heer Jezus, toch? Ja. En voordat de Joodse staat komt, zou eerst Jeruzalem verwoest worden. En gek genoeg, dat schijnt men te weten, tenminste, dat is mij duidelijk gebleken dat er zijn die dat weten, die hebben het ook gezegd, maar blijven hardnekkig daar toch wonen. Op de gok van de oude Messias komt natuurlijk toch niet. Of voorlopig niet, of het kan nog heel lang duren, of het duurt mijn tijd wel uit. Ja. Dat was die man die zei, ja, eigenlijk hopen we dat de Messias niet komt. Oh ja? Ja, want als hij komt, wordt Jeruzalem verwoest. Daar had hij gelijk in, dus ja. En we hadden trouwens ook nog eens een keer een gids, die dan, ik weet niet, ik geloof dat hij al flink wat opgaat of zo is, dat moet haast wel, die dan vroeg, oh, jullie weten zoveel van de Bijbel. Vertel eens, wat zal ik doen? Moet ik hier in dit land blijven? Of kan ik beter naar het buitenland vertrekken? We hebben hem geadviseerd om tot geloof te komen. Dat wel. En als je dat dan per se niet wilde, dat hij dan maar beter kon maken dat hij wegkwam. Want zo is het nou eenmaal, hè? Men weet het wel, maar men wil het niet weten. En men zegt het zelfs hardop. Ik vind het onbegrijpelijk. Nou. Neem aan dat dat verblinding of verharding is. Als zij gerecht wordt, zo ga je schuldig uit en zijn gebed zij tot zonde. En ook hier geldt, heel zijn godsdienst, zijn veronderstelde dienst aan God, is in feite zonde. Daar hoef je ook niet zo heel lang over na te denken. En ik vind het vervelend, ja, ik zeg het ook liever niet, maar ja... Het lijkt mij toch duidelijk dat als je geacht wordt de Heere te dienen... Ik had willen zeggen Jehovah, maar ja, dat mag je in die kring ook niet zeggen, dus vooruit. Maar als je geacht wordt die Heer te dienen... en als je denkt dat je God een welbehagelijk werk doet... door onder de wet, dan wel de Mosaïsche, dan wel de Joodse wet te leven... als je daarmee bezig bent, is het toch eigenlijk godslasterlijk... dat je niet werkelijk gelooft in wat datzelfde woord van diezelfde God zegt. En er staat nog heel wat meer in dan gij zult niet dit en gij zult niet dat. Of gij zult, hoe is het ook weer, gij zult het woord, deze woorden op uw voorhoofd binden en aan uw deur. En dat soort dingen, weet je wel, met de mezuza en gebedsriem en al dat soort dingen... En de pijpen krullen en wat het allemaal maar was ook allemaal weer. Dat doet er nou niet toe. Dat je je daar wel aan houdt, dan zegt nee, maar dat moet zo. En dat men zich houdt aan spijswetten op een manier die ook niet de bedoeling geweest kan zijn eigenlijk. Maar vooruit. Beter te nauwkeurig dan te losjes, weet u wel. Dat zijn de preciezen, zo heette dat vroeger ooit. Ja, de preciezen, ja. Je had ook de rekkelijken. Ja. Maar er zijn dan de preciezen. En tegelijkertijd wil ik ook leren om die uit die Bijbel voor te lezen, om zo te zeggen. Maar niet de minste neiging hebben om te geloven wat er werkelijk staat. En wat ik nu zei slaat niet alleen op het Jodendom dus, hè. Want dat is in christendom ook zo natuurlijk. En naar mijn beleving, als ik dat zo zeggen mag, ik beschouw het als godslasterlijk. En maar praten tegen de Heer en niet willen luisteren. Dat is toch beledigend, of niet? Ja, ja.
Zonder de Heilige Geest, hè, kan je het ook niet verstaan.
Nee, maar dat is het nou juist. Daarvoor moet je tot geloof komen in wat God geopenbaard heeft. En die geef je dan die geest, die zou je in heel de waarheid leiden enzovoorts. Maar ja, dat gebeurt blijkbaar niet zo. Maar er staat gewoon, zijn gebed zij tot zonde. Kan dat ook? Ja, dat kan ook. Dat is zo en dat probeer ik u net uit te leggen. Zie? Dat zijn dagen weinig zijn. Nou ja, toegepast op het volk als natie betekende dat inderdaad kort na de dagen van de Heer Jezus de Joodse staat of wat er voor door moest gaan vernietigd zou worden. En in het algemeen heeft het de betekenis dat het volk vervolgd, verdrukt zou worden, gedood zou worden. Dat wil zeggen te vroeg zou overlijden door allerlei omstandigheden. Maar hoe je dat maar zegt. En uitdrukkelijk een ander nemen zijn ambt. Hè? Waaruit volgt, en dat vind ik heel mooi, dus dit. Hè? Een ander nemen zijn ambt. Want dit is dus heel fundamenteel. Hè? Stellen wij dus eerst vast dat het volk een ambt had. Heb je dat? Ik sta even te praktiseren. Zover ik mij herinner. Niet zo heel ver tegenwoordig, maar. Zover ik mij herinner. Staat hier in de Septuaginta. Datzelfde woord. Als in 1 Petrus 5. Bij de kudde gods. Hebbende opzicht. Hebbende opzicht. Daarover. En dat Griekse woord staat in de Griekse vertaling van deze psalm. Hier, dit vers. En het Hebreeuwse woord, waarvan het de vertaling is, wordt hier vertaald met ambt. Maar als je het alleen de Griekse tekst had, dan zou je dus vertalen met opzicht. En dat is ook de betekenis van de uitdrukking. En vandaar dat ook in het Nieuwe Testament bij gelegenheid wij dat woord vinden, opzienersambt. Waarbij men het woord ambt en opzicht hebben, ergens op toezien, heeft men die woorden bij elkaar getrokken om duidelijker te maken wat de eigenlijke betekenis van het woord is. Het is een officiële functie, waarin men verantwoordelijkheid draagt. En het Joodse volk heeft kennelijk zo'n ambt, althans, had zo'n ambt, want dat is wat er staat. Waarna de vraag is, wat was dan dat ambt? Welke functie had het volk? He? En u weet, het woord ambt heeft altijd iets van doen ook met hiërarchie. He? Vandaar opzicht. Het is altijd een functie boven wat anders en men wordt geacht van bovenaf dingen. Nou ja, erop toe te zien en eventueel te voorzien. Want dat woord zien in de Bijbel heeft ook de betekenis van zorg hebben voor en dat soort dingen meer. Dat heb ik ook wel eens uitgelegd. Hè. Daarom heet God de voorzienigheid, want hij voorziet in alles. Niet alleen dat hij vooruit kan kijken, maar hij neemt ook maatregelen vanwege wat er komen gaat enzovoort. Dat is dat opzicht hebben dus ook. Het is niet alleen maar kijken, het is toezicht houden. En toezicht houden betekent in het Nederlands ook dat men eventueel maatregelen moet nemen. Want anders heeft het geen zin om toezicht te houden. Men is het een beetje kwijt, dus men hangt tegenwoordig camera's op. Die houden dan toezicht. Maar daar heb je niks aan, hè? Ik was van de week nog bij iemand die vertelde... Of nee, gisteren van vandaag, vanmiddag. Die vertelde, ja, ik heb hier brand gehad. Er heeft iemand benzine door de brievenbus gegooid en toen in brand gestoken. Dus een paar liter. Ze zei, nou, die lui is toch wel gegrepen. Je hebt hier allemaal camera's aan de gevel hangen. Ja, die hebben het wel geregistreerd, maar ja, die doen niks terug. Die veranderen niks. Kijk, dat is niet de bedoeling van opzicht hebben of toezicht houden. Zie? We zijn het een beetje kwijt allemaal. Maar toen, en dan komt de politie en die zeggen... met de camerabeelden kunnen we ook niks maken. Doen er ook niks aan. Het is een beetje een rare wereld waarin wij vandaag leven, hoor. Een beetje komisch vind ik het eigenlijk. Ik moet daar zeggen bespottelijk, maar... Toen maar weer. Maar een ambt van opzicht hebben. Een ambt van opzicht hebben. Maar als je bij Petrus kijkt, in 1 Petrus 5... dan weet je wat voor ambt het is. En anders moet je naar 1 Petrus 1 of zoiets. Dat is het ambt van herder. Toch? Opziener. Oudste. Maar je kan ook meteen zeggen van priesterschap. Dat is het ambt van de priester. Degene die gewijd is aan de dienst van God. Nee, die uit 1 Petrus, dat zijn die woorden... zijn al die synoniemen voor wat in eerste instantie genoemd wordt oudsten. Hè? In 1 Petrus 5 vers 1. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik die een mede-ouderling ben. Wijd de kudde Gods. Dat wil zeggen, het werk van de ouderling is het werk van de herder. Want dat is hetzelfde. En een ander woord voor herder is pastor. Dat is een andere taal, maar het is hetzelfde. Bij de Rooms-Katholieken heet zo iemand een pastor, toch? Ja. De herder, zo heet hij daar ook. Je had trouwens ook herdershonden, hebben ze mij verteld. Maar doe maar. Wij, de kudde Gods die onder is, hebben de opzicht, dat woord is het dus eigenlijk. Hebben de opzicht. Dus de oudste is een herder en is daarmee een opziener. En het woord voor opziener is episcopos. Dat wil zeggen een bisschop. Dat is allemaal hetzelfde. Bisschop betekent gewoon oudste. Hè? Ja. Een opziener, een oudste, een herder. En dat betekent niet dat men heerschappij voert, dat staat in vers 3. Maar dat men voorbeelden voor de kudde is geworden, enzovoort. Maar het is de beschrijving wat twee bladzijden eerder heet, feitelijk. Een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Dat is 2 vers 9. Want dat is onze positie als gemeente, collectief... Want in onze dagen zijn wij dat volk in de praktijk, ja officieel ook, maar in de praktijk is het de gemeente, een volk van priesters en als voorbeelden eigenlijk voor de hele wereld. Maar aan ons zijn die woorden Gods toebetrouwd en onze verantwoordelijkheid, voor zover wij op aarde verantwoordelijkheid hebben, is inderdaad dat woord te bewaren en bekend te maken uiteraard. Dat is eigenlijk wat het is. En nou ben ik vanzelf terug in Psalm 109. Want een ander nemen zijn ambt heet inderdaad in Handelingen 1. Een ander nemen zijn opzienersambt, dat staat daar. Precies. Waaruit volgt, het Joodse volk had een opzienersambt. Wat was dat ambt? En dan zeg ik, ja, als je niet oplet, heb je er niks aan. Het was het uitverkoren volk. En de woorden die ik las uit 1 Petrus 2... die zijn uit Exodus 19 en andere schriftplaatsen... maar primair geciteerd uit Exodus hoofdstuk 19... waar tot Israël gezegd wordt... nu dan, indien gij mijn stem naastelijk zult gehoorzaam zijn... en mijn verbond houden, zult gij een volk zijn, mij ten eigendom. Toch? En dan heet het, Een priesterlijk koninkrijk, een heilig volk, een verkregen volk, enzovoort. Kortom, de uitverkiezing van Israël was niet een uitverkiezing tot individuele zaligheid of wedergeboorte voor de individuele Israëliet. Maar het was de uitverkiezing van een volk dat als volk compleet gesteld werd in de dienst van God. En vervolgens werden hen, bij diezelfde gelegenheid trouwens, Exodus 19, werden hen de woorden Gods toebetrouwd, met het daarbij behorende ritueel, want het is natuurlijk toch een ritueel, van die stenen tafelen, waarin de vinger Gods geschreven had. Dat wil zeggen, het zijn geen woorden van mensen, het zijn niet de grote denkers uit het volk geweest die een codex hebben opgesteld. Het was het woord van God zelf. Het werd officieel overhandigd, toch, aan het volk gebracht, via Mozes, die twee stenen tafelen, die dan bewaard zouden worden, uiteindelijk, in zo'n zo'n schrijn, hè, zo heet dat, hè, in die kist van sittimhout, overtrokken met goud, met een gouden deksel en die cherubim erop, en wat het maar was allemaal. Dat is het ritueel. Maar in het algemeen, en werden maar niet 10 geboden gegeven, voor zover je die kwijt kon op 2 stenen tafelen. Dat moet gekund hebben, maar de rest van de wet niet hoor. Die is uitgebreid, die krijg je echt niet door 2 stenen tafelen. Nou ja, de Heer wel natuurlijk, bij God is niet zo mogelijk. Maar het probleem is dat het bij ons dan onmogelijk is om het nog te lezen. Ja, ik bedoel, ja. Kortom, dat is symboliek. Het is echt, maar het is symboliek. Bij die wetgeving werden hun de woorden Gods toebetrouwd en Mozes moest dat zeggen, het woord des Heren. Wanneer u trouw daaraan bent, ben je mijn uitverkoren volk. Impliciet, als je er niet trouw aan bent, zal ik je... zal ik je afsnijden en u uit het priesterambt zetten. Ik wilde letterlijk citeren uit... Hosea hoofdstuk 4, want daar staat zoiets. Hè? Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij priesterambt zou bedienen. Mijn volk is uitgeroeid of wordt uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Staat feitelijk, mijn volk zal stom gemaakt worden. Nietzeggend gemaakt worden. Dat staat er letterlijk, maar de vertalers hebben er geen raad mee geweten. Dama, ons woord dom, maar het Engelse dumb, dat wil zeggen stom. Nietzeggend is ook mooi. Het volk is nietzeggend geworden, het onderscheidt zich in niks meer van andere volkeren. Het is niet meer een priesterlijk volk in de praktijk en dat staat er dus achter. Alleen in Hosea 4 is dat een uitspraak over de 10 stammen van Israël. Maar nu hebben we van doen met de 2 stammen van Israël. Het was ongelovig, het verwierp het woord van God. De logische consequentie zou zijn, tenzij dat de Heer langmoedig was over hen, maar de logische consequentie zou zijn dat de Heer hen, net als eerder die 10 stammen, uit het priesterambt zou zetten. En het ambt dus overdragen aan iemand anders. En dat staat hier gewoon. Een ander nemen zijn ambt, opzienersambt. Dat wil zeggen, in de praktijk, toen die profetie uit Hosea 4, algemeen Hosea trouwens, maar specifiek Hosea 4 dat ik net geciteerd heb, toen dat van toepassing werd op het toenmalige Israël, zijnde het 10 stammenrijk en niks anders dan dat, toen werd het betekend dat de ondergang van het 10 stammenrijk als zodanig en daarmee verloor het 10 stammenrijk ook inderdaad de positie van priesterlijk volk. Het was niet langer het uitverkoren volk, het is onder de heidenen gerekend en het droeg ook niet langer de naam Israël. Sterker nog, die was men daarna ook volkomen kwijt. Gelijk het is te deze dag. Toch? En nu gebeurt zoiets met de 2 stammen van Israël. Want dat zijn de Joden, hè? En daar gaat het hier over. Degene die de Heer specifiek verworpen hebben. Die hem persoonlijk verworpen hebben. Nou ja, eerst gekruist en ook daarna verworpen. Of verworpen en op die grond gekruist, maar daarna ook in zijn opstanding verworpen hebben. Zoiets. Daar gaat het over. Een ander nemen zijn ambt. En als je consequent bent, en als je de dingen echt wil begrijpen, moet je toch heus accepteren dat het Joodse volk dus niet meer dat priesterlijke volk is sindsdien. En dus ook niet het uitverkoren volk, want het is hetzelfde. Men was uitverkoren tot priesterschap. Als je dat niet wil, dan kun je altijd nog de termen oprekken en zeggen, nou ja, het is uitverkoren, maar en dat is dan met een bepaald doel in de toekomst. Waarom ook niet de leer van uitverkiezing met betrekking tot de persoonlijke zaligheid van het individu. Ze steekt ook zo in elkaar. Hè? Als je uitverkoren bent, zul je ooit een keer zalig worden, hebben ze uitgevonden. En als je niet uitverkoren bent, wordt het niet wat. En zo heb je de term opgerekt en kun je zeggen, het Joodse volk is het uitverkoren volk, want het heeft nog een toekomst. Maar gek genoeg, waar men in de leer van uitverkiezing gelooft, gelooft men dit ook niet. Toch? Het zijn zulke dwaze dingen, daarom ik heb altijd moeite als ik erover moet spreken. Want waar moet je beginnen? Het is één grote chaos. Hoezo uitverkoren volk? Als je niet gelooft in de wederkomst van Christus en herstel van Israël hier op aarde, waartoe is het dan uitverkoren? Dan blijft over uitverkoren om ooit zalig te worden. Ja, maar ze zijn niet gelovig. Dan zegt men, ja, God komt zelf wel klaar met zijn volk en zo. Ik heb niet van die vage uitdrukkingen. Maar dat gaat heus niet gebeuren, hoor. Zie? Kortom, het Joodse volk is vandaag niet het uitverkoren volk in de zin van, het is het priesterlijke volk waaraan de woorden God zijn toebedrouwd. Iemand zei, ja, maar wij hebben de, en ik aarzel om het te zeggen, maar ik wil die dingen toch duidelijk stellen. Iemand zei, ja, maar wij hebben de Bijbel van de Joden ontvangen. Het is toch een Joods boek en we hebben het van de Joden ontvangen. Dat is mijn eerste commentaar. Nou, zo Joods is het niet, hoor. Het judaïsme ontstond pas helemaal aan het eind van de Oud-Testamentische geschiedenis. Toch? Zo Joods is het niet. Talmud, dat is een Joods boek. Het is een Israëlitisch boek. Maar niet alles wat Israël is, is Joods. Dus dat kan je zo niet zeggen. En je kunt wel zeggen, we hebben het van de Joden ontvangen. Dan is mijn tweede reactie, van de Joden ontvangen. Wat ik in mijn Bijbel gelezen heb, dan heb ik niet over wat de geschiedenis ons vertelt en wat we in de geschiedenis zien gebeuren. Kijk, wat we in de geschiedenis zien gebeuren is dat inderdaad het Oude Testament, de Oud-Testamentische geschriften, beheerd werden in de tempel bij het Joodse volk en ze waren de custodians, zegt Willem Jones dan, ze waren de schatbewaarders van dat woord. En dat is zo. Ja. Maar het vervolg op het verhaal, mogen dan zo zijn dat het in belangrijke mate Joden waren die het evangelie over de wereld gebracht hebben, maar ik denk dat je ze nou onrecht doet, het waren christenen. En de Joden waren hun vijanden. En het waren de Joden die de prediking van het christendom bestreden hebben. Toch? Dat is de gang van zaken. En het is zeker niet zo geweest dat het Joodse volk die Bijbel uit de tempel gehaald heeft en gezegd heeft, hier heidenen, of hier gemeent, of wat dan ook, hier hebben we het, wees er zuinig op. We geven het stokje door in de estafette, zal ik maar zeggen. Nou kun je alstublieft. In de zin van dat wij dankbaar moeten zijn dat de Joden ons dat woord gegeven hebben. Je kunt wel zeggen, ja, het is van de Joden afkomstig, het is via het Jodendom tot ons gekomen. Ja, met geweld. God heeft het van hen afgenomen en heeft het aan ons gegeven. Dat is wat er gebeurd is. Volgens de Bijbel. Nou ja, volgens de geschiedenis natuurlijk ook. Maar je moet het wel willen zien. Zie? Kortom, de verantwoordelijkheid om dat woord te bewaren en te bedienen ligt niet bij het Joodse volk, die ligt bij ons. En de rollen zijn dus omgekeerd. Wij hebben dus de verantwoordelijkheid, eventueel, dan zwak ik het weer af, maar wij hebben de verantwoordelijkheid om het woord van God dus aan de Joden te brengen. Ja, ook aan de Papoeas en de Hottentotten en de Bosjesmannen en de Kaffers en hoe ze maar heten. Ik sprak vandaag iemand, die was in Krugerpark geweest, dus dan krijg je dat. Liggen die woorden bovenop. Maar waar ook ter wereld, en inclusief de Joden, de Friezen, de Franken, de Saksen, de Kaninevaten en Biet, maar waar allemaal? Toch? En eerst de Jood. En inderdaad eerst de Jood. Dat ligt het meest voor de hand. Mijn vader placht te zeggen... hij zegt, nou ja, eigenlijk als er één ongelovig volk is in de wereld... dan is het Joodse volk. Ik geloof niet dat hij dat ooit heeft opgeschreven, maar... hij heeft het wel gezegd. Als er één volk ongelovig is, is het het Joodse volk. Want zij hadden het woord. En zij konden weten. Zij wisten dus ook, want het is hen gebracht en gepredikt. En ze wezen het af. Dat kan je van de andere volkeren niet zeggen. Nou ja, dat weet je niet van andere volkeren. Zo is het eigenlijk, maar primair... zij waren verantwoordelijk voor dat woord. En zij wezen het af. Dus zij zijn ongeloviger dan welk ander volk dan ook. Want ongelovigheid is niet onwetendheid. Ongelovigheid is in de eerste plaats afwijzing van wat men weet. Of op zijn minst kan weten. Dat is wat er gebeurd is. En dus... het Joodse volk wordt ontslagen of werd ontslagen uit deze priesterlijke functie. En verloor daarmee, want dat moet u ook goed bedenken, als Israël ontslagen wordt uit het priesterambt. En van Ami Lo-Ami wordt, dat wil zeggen, het wordt dan niet Gods volk. Dat staat allemaal in de Bijbel, Lo-Ami. Niet Gods volk, dan betekent het dat het daarmee het bestaansrecht verloren heeft. Want God heeft dat volk zelf op wonderbare wijze verwekt voor dit doel. En als het aan het doel niet beantwoordt, heeft het geen recht van bestaan. Omdat Israël als zodanig niet het product is van een normale voortplanting van de mensheid of als zodanig. Want we weten allemaal dat het volk is voortgekomen, laten we het maar algemeen zeggen, uit een hele reeks onvruchtbare vrouwen achtereenvolgens. Toch? Dat is wat gebeurd is. Met andere woorden, het heeft zijn bestaansrecht te danken aan deze functie. Daarvoor is het van moedersbuik af apart gezet. Dat is een term die... niet alleen op Israël van toepassing is, maar ook op Israël, zeker wel. In ieder geval via Jesaja 49. En als het die functie niet vervult, ja, dan waarom zou God er naar omkijken? Hij zou het uit kunnen roeien. Alleen heeft gezegd dat hij dat niet zou doen. Dus gebeurde dat ook niet. Maar bestaansrecht heeft het niet. En daarom is zo'n volk onrustig. Wat doet het hier eigenlijk? En zwerft de hele wereld over. Nee, ik heb het over het Joodse, maar ik denk tegelijkertijd ook aan die andere 10 stammen. Het is onrustig, zoekt een bestemming in het leven, voelt zich nergens thuis, is zijn identiteit kwijt. Weet niet waar het vandaan komt eigenlijk meer, laat staan dat het weet waar het naartoe moet, enzovoort. En dat zwerft maar door, rij maar aan, Ossewa, rij maar aan. We houden het op zijn Afrikaanse dag. En zo ging dat, en zo is het met het Joodse volk gegaan, zo is het met de 10 stammen van Israël gegaan, fundamenteel. En dat is wat in de volgende verse beschreven wordt. Dat zijn kinderen wezen worden en zijn vrouw weduwe. En dat zijn kinderen hier en daar omzwerven en bedelen. En uit hun verwoeste plaatsen zoeken. Dat wil zeggen uit woeste plaatsen verdreven. Want de plaatsen zijn verwoest. En nou zijn ze op zoek. Nou, waar moeten we naartoe? Naar de spul? Vluchtelingen? Asielzoekers? Zoiets? Arm en berooid en altijd weer verder trekken. U weet wel, dat is de wandelende Jood. Een vaste uitdrukking geworden. Ja, Ahasverus, ja. Ahasverus. Nee, zo heet hij niet. Nee, nou, ik weet niet meer. Maar dat doet er nou niet toe. Maar spreekwoordelijk. En dat is de situatie fundamenteel nog steeds in onze dagen. Alleen in onze dagen loopt er van alles natuurlijk helemaal uit de hand. Omdat het allemaal leidt naar, nou ja, de komst van Christus, zeggen wij. Maar je kunt ook zeggen, omdat het allemaal leidt naar de komst van de antichrist natuurlijk. Want dat is het eigenlijk, hè. Ja, en dat dan de Heer ook komt, dat, nou goed, daar zien wij naar uit. Een ander nemen zijn ambt, heet het hier. In het Nieuwe Testament heet het een ander nemen zijn opzienersambt. Over dat schriftgedeelte hebben we het eerder gehad. Dat was naar aanleiding van Psalm 69. Want in Handelingen hoofdstuk 1 zit men met een probleem. Want er waren eens 12 discipelen. En plotseling waren er maar 10. Ja, dit is iets moeilijker. Die andere twee waren respectievelijk Thomas, die dan later wel weer terechtkomt. Een week later, weet je wel, na de opstanding van Christus. Die komt een week later pas terecht en komt alsnog tot geloof. Maar hij is in beeld van het Joodse volk. Tamelijk bekend, hoor. Hij is een beeld van het Joodse volk dat pas na een week tot bekering zal komen. Dat wil zeggen van het Joodse volk dat pas tot bekering komt aan het eind van de 70ste week van Daniel, na die week. Maar daarvan afgeleid ook een beeld van de Joden als zodanig, die eerst de Heer Jezus verworpen hebben en daarna alsnog tot geloof in hem komen, zal ik maar zeggen. Petrus beeldt dat trouwens ook uit. Dan spreken we over het zogeheten verraad van Petrus. En die dan na de opstanding moet zeggen, nee, ik heb u lief, enzovoorts. En dan zegt de Heer, wijd mijn kudde, noed mijn schapen. Dat wil zeggen, wordt alsnog in het ambt aangesteld, om zo te zeggen. Maar waarom om gaat is dat Thomas is, die twee, die zijn een beeld van de twee stammen. Thomas namelijk en Judas. En Judas is een beeld van het Joodse volk dat ongelovig is, de Messias verwerpt. En zo blijft het ook. En het oordeel over Judas is een uitbeelding van het oordeel over het Joodse volk. Een beetje schlemielig. Want we lezen enerzijds, Judas verhing zich. Die bracht het oordeel dus over zichzelf. En dat heeft feitelijk het Joodse volk ook gedaan. Maar we lezen ook dat hij te pletter is gevallen. Dus er ging nog wat mis ook met dat hij verhing zich. Ja, sorry. En dan staat er zelfs van hem dat hij uit elkaar gespat is. In gewoon Nederlands. Dus opgeborsten, staat het dan. Hij is te pletter gevallen. En die komt overeen met die profetie van wie op de steen valt, zal verpletterd worden. En op wie de steen valt, die zal ook verpletterd worden. Enzovoort. Men struikelt over de steen. En het is tamelijk letterlijk, nee, helemaal letterlijk, met die man gebeurd die de naam van het volk droeg. Judas. De Griekse variant van Juda. Kortom, Judas is daar een beeld van. Nou goed, die is er niet meer. En in Handelingen 1 wordt vastgesteld, ja, maar we moesten met 12 wezen. Dus nu hebben wij een probleem. Namelijk, we moeten hem vervangen. Er moet iemand anders voor Judas in de plaats komen. Met als toelichting, in vers 18 staan die woorden, voorwaarts overgevallen zijnde is midden opgeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. Dat gaat over het uiteenspatten van de Joodse natie, de verstrooiing van het volk. Het is geen aardig voorbeeld, maar ik heb het ook niet bedacht. Maar dan staat er in vers 20, want er staat geschreven in het boek der psalmen, zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen. En dat is uit psalm 69, woorden die we aan het begin van de avond gelezen hebben. En die woorden worden hier op Judas toegepast. Maar ja, welke woonsteden? We weten niet wat er met het huis van Judas gebeurd is. Maar we weten wel wat er met het huis van Juda gebeurd is. Het volk namelijk. Toch? En wat in de psalm paleis heette, wordt hier dan woonsteden genoemd. Ik denk dat het met het huis van Judas ook slecht is afgelopen. Maar ja, hoe weten we niet? Maar het zal duidelijk zijn dat de woorden uit de psalm niet gaan over die ene man, Judas, maar over het hele volk. En vandaar ook het meervoud. Soms enkelvoud en soms meervoud. Net als in psalm 109. En dan staat er vervolgens, en, in Handelingen 1 vers 20, en, er is geschreven in het boek der psalmen, dit, psalm 69, en, psalm 109, een ander nemen zijn opzieners ambt. Kortom, de man moet vervangen worden, is hier de toepassing. Maar die hele vervanging van Judas is dus een uitbeelding, want het heeft een symbolische functie. Het is een uitbeelding van hoe diezelfde woorden uit diezelfde psalmen worden toegepast op heel het Joodse volk. Daar gaat het dus over. En dat betekent dus dat het opzienersambt van het Joodse volk zou gegeven worden aan een ander volk. En dat was niet mijn bedoeling, maar nou citeer ik feitelijk Matthäus 21. Alleen heet het daar de wijngaard. De wijngaard zal gegeven worden, het koninkrijk heette. Het koninkrijk zal gegeven worden aan een ander volk. Maar het ging over die boze wijngaardeniers, weet u nog? Die de vrucht niet opbrachten. En toen was de vraag, wat zal de heer van de wijngaard nou doen? En toen was het antwoord, nou, hij zal hen een kwade dood aandoen, staat er. Staat eigenlijk, hij zal hen doen verloren gaan. Dat woord, apolumi, staat er. Hij zal een kwade dood aandoen en hij zal de wijngaard geven aan andere landlieden die wel hun vrucht voortbrengen. En toen zei de Heer als commentaar erop, het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk. Kortom, een ander volk neemt het opzienersambt van het Joodse volk over. En misschien heb ik u dat vaker verteld, maar ik herinner mij, ik weet niet wanneer het was, ik weet ook de omstandigheden niet, maar ik herinner mij dat toen mij verteld werd, of toen ik leerde van, het Joodse volk is terzijde gesteld, Israël was ongelovig, en toen is het evangelie naar de heidenen gegaan, enzovoort, dat ik toen gedacht heb, ooit, van ja, dat is eigenlijk een beetje kort door de bocht. Want dan zou toch eerst het evangelie, het woord van God, gepredikt moeten worden aan de 10 stammen van Israël. Die toch nog ergens zijn, maar anders kunnen ze in de toekomst niet weer boven water komen. En bij nader inzien, zo is het ook gegaan. Bovendien, het was nog sterker, de uitdrukking dat de zaligheid naar de heidenen ging, betekent niet eens, blijkbaar, dat het aan de heidenen gepredikt wordt. Per slot, dan is het ook niet van de Joden weggenomen, want het is aan de Joden gepredikt en het wordt aan de Joden gepredikt. Dat is nooit veranderd. Hoezo is het dan naar de heidenen gegaan? In plaats daarvan bedoel ik, hè? Want zo wordt het gezegd in de Bijbel. Hè? Zal van u weggenomen worden, gegeven aan enzovoorts. Maar het punt is dat de verantwoordelijkheid voor die prediking, voor dat woord, van het Joodse volk is weggenomen en gegeven aan heidenen, aan een heidensvolk dus, aan een ander volk, een heidens volk. Want als het niet Joods is, dan is het dus heidens. Dat is gewoon de betekenis van de term. En in de praktijk is het inderdaad gegeven dus aan de 10 stammen van Israël. En er zijn alle vragen opgelost. Toch? Je kunt alleen nog vragen, hoe is dat dan gegaan? Want we zien het zomaar in de Bijbel niet staan. Dan zeg ik, ja, maar dan moet je dus een beetje opletten. Hier ook bijvoorbeeld, hè, want dit is interessant wat hier nu verder volgt. Judas moet vervangen worden. Maar het is een uitbeelding van hoe het Joodse volk vervangen zou worden. En dan wordt het interessant als er dan staat, en zij vers 23, en ze stelden er 2 kandidaten. En dan staat er meteen de naam Jozef. En dan zeg ik, nou, I rest my case, heet zoiets, hè. Dan weten we dat. Dat is wat ik net zei. Het moet van het Joodse volk naar een ander volk. En degene die het andere volk vertegenwoordigt, heet Jozef. Nou ja, dat is de naam van Efraïm, van de stam van Efraïm en Manasse. En het is de naam dus van de oorspronkelijke stamoudste van Israël en van daarmee van de hele 10 stammen. En dat ging onder de naam Jozef en het wordt in de Bijbel soms ook zo genoemd. Wordt de naam Jozef gebruikt ter aanduiding van de 10 stammen. Worden nog meer namen gebruikt. Maar dat is waar het over gaat. Jozef, genaamd Barsabbas, zoon van de Sabbat of zoiets vertaalt men dat, die toegenaamd was Justus, de rechtvaardige, en Matthias. Maar dat was niet zijn bijnaam, dat was iemand anders, hè, die Matthias. Ja. Dat was die tweede kandidaat. En dan denk je, nou, dat wordt Jozef dus, hè? Met zijn 3 namen, Jozef, Barsabbas, Justus. En dan staat er dat ze bidden en daarna wierpen zij het lot. En het lot viel op Matthias. En hij werd met algemene toestemming tot de 11 apostelen gekozen. En toen waren er weer 12. Dat wil zeggen, ons wordt voorgesteld min of meer Jozef. En voor die anderen lees je alleen maar een naam, Matthias. Zodat in bij die twee kandidaten lijkt toch die Jozef de belangrijkste te zijn. Maar hij wordt gepasseerd en daarna grijnzen we allemaal. Want ja, dan moet je maar niet Jozef heten. Als je Jozef heet, word je altijd gepasseerd. Dan mag je even om de hoek kijken, zal ik maar zeggen. Een functie vervullen en daarna is het wegwezen. Dat is wat met de Jozefen in de Bijbel gebeurt. Ik bedoel, bij die eerste al wordt het verhaal van Jozef daarna uitgebreider verteld. Maar bij die eerste begint het al, hè. Jozef zijn de zoon van 17 jaren enzovoort. En die wordt hemelhoog geprezen, aardige jongen. En de vader had hem lief. En die kreeg ook een uniform of zoiets. Of een of ander een koninklijke mantel. Want dat is wat een veelvervige rok feitelijk is. In de Bijbel kun je nazoeken. Het is feitelijk een koninklijke mantel. En dan weet je hoe het gaat. Dat wordt de eerstgeborene. Dat weet je dan al. In die eerste zin al. En dat werd hij ook. Alleen dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Maar hij verdwijnt vervolgens meteen van het toneel. Toch? Uit Canaan. Want hij wordt het wel, maar niet in Canaan. En niet binnen zijn familie. In Egypte. In het buitenland, onder de heidenen of waar het maar was. Hebben jullie nog? En daar kennen ze hem niet. De familie herkent hem daar ook niet. Hij is een vreemde geworden. Hij hoort bij een ander volk. Hij is de koning van Egypte in de praktijk. Hij verdwijnt van het toneel. En in het Nieuwe Testament, ja, dat is een beetje, dat probeer het uit mijn hoofd, maar ik ben nooit compleet. Hè. Er wordt geïntroduceerd Jozef van Nazareth, u weet wel, de man van Maria enzovoort. En die zie je daarna nog 1 keer, als Jezus 12 jaar oud is in de tempel. Maar daar was de Heer hem ook al kwijt. Want je kunt het verhaal ook andersom vertellen. Jozef was Jezus kwijt natuurlijk. Maar ik bedoel, je kan het vanuit Jezus' standpunt bezien. En dan zeggen, zijn vader was al zoek. En daarna horen we inderdaad niks meer over hem. En vragen wij, zou hem wat overkomen wezen? Ja, waarschijnlijk wel. Maar hij verdwijnt van het toneel. die Jozef. En een andere belangrijke Jozef, ook met een paar extra namen. Die heet dan Barnabas. Die, de mentor van Paulus, weet u wel. Die man van Cyprus, die man die, die al zijn bezittingen opgaf en aan de Heer schonk, om zo te zeggen. En daarna optreedt als mentor van Paulus. Hij begeleidt hem nog net op zijn eerste zendingsreis. Hij wijdt hem in het zendingswerk en daarna verdwijnt de man van het toneel. Trouwens, hij verdween meteen van het toneel. Want vanaf zijn introductie heet hij meteen niet meer Jozef, maar Barnabas. En de mooiste is natuurlijk die man die ons helemaal uitgebreid en met nadruk geïntroduceerd wordt. Jozef van Arimathea, rijk man, een, hoe staat er mee? Senator of wat voor woord staat er? Weet ik veel. Maar die wordt ons geïntroduceerd, die komt ook met veel aplomb, zal ik maar zeggen, komt die de bladzijde van de Bijbel binnen. Die gaat gewoon doodgemoedereerd naar Pilatus en vraagt daar het lichaam op van de Heer Jezus. En legt hem in zijn eigen graf en dat soort dingen. En daar hoor je er nooit meer wat van. En verdwijnt hij van het toneel. Dat is nou juist waar het over gaat. Dat is de aardigheid. Want. En als ze niet van het toneel verdwijnen, veranderen ze wel van naam. Zoals Barnabas. Want er zijn maar weinigen die weten dat Barnabas eigenlijk Jozef heette. Lees je zo overeen. Aan het eind van Handelingen 4 is dat. Hè? En dat is weer zo, omdat dat nou eenmaal behoort bij onze tegenwoordige bedeling. De Heer doet zijn werk in het verborgene. Hij doet het niet via Juda in het openbaar. Allebei niet. Niet via Juda en niet in het openbaar. Maar hij doet het via Jozef en in het verborgene. Zodat Jozef ogenblikkelijk niet meer Jozef heet, komt wat anders voor in de plaats. Heb je dat? En dat is de situatie van onze dagen. Ik heb ook de vrijmoedigheid om daaruit en uit andere schriftgedeelten trouwens ook, maar die bij elkaar te concluderen dat men in de dagen van Handelingen heel goed wist, goed in elkaar stak. En dat daadwerkelijk de zaligheid ging naar de 10 stammen van Israël en dus naar Jozef. Maar dat daarna het licht uitging. En men is het weer vergeten. Bovendien, de meeste christenen vinden dat van absoluut geen belang. En waarom zou je het onthouden? Het gaat er immers om dat wij zelf tot persoonlijk geloof komen in de Heer Jezus Christus. En onze levens op orde krijgen, onze dienst aan Hem op orde krijgen. We maken het tot een persoonlijke zaak, zal ik maar zeggen. En we vinden dat belangrijk, bemoedigen elkaar daarin, sporen elkaar daaraan. Dan wel brengen elkaar onder de wet. Want een paar regels erbij zou ook wel makkelijk zijn, toch? En een samenvatting van de Bijbel, zo van, dat moet je geloven, dat controleren we dan ook. En zo is dat gegaan, het is een systeem geworden. En daarna zijn we Jozef volkomen kwijt. En de gedachte dat het een en ander gebeurt, wel degelijk via Israël, maar niet via de Joden, ja, dat raakt dan volkomen zoek. En toch, voor zover ik het kan nagaan, is het eigenlijk altijd bekend geweest. Alleen ja, of men er waarde aan hecht, ja, dat is een ander ding. En of het de moeite waard is om erover te spreken in bijeenkomsten als deze, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar ja, als je het in de Bijbel tegenkomt, zeg ik altijd, heb ik nooit de vrijmoedigheid om te zeggen, nou, daar heb ik het maar niet over. Maar ik verkeer in een luxe positie. Ik hoef niet in een beperkt aantal avonden een bepaald onderwerp of een bepaald schriftgedeelte te bespreken. Meestal niet. Dus ik hoef ook niet te zeggen wat zal ik wel vertellen en wat ga ik niet vertellen. Ik hoef niet te kiezen. Toch? Ik kan het gewoon zo doen. En, met het als geldig excuus. Ja, we lezen het toch. Zijn we toch aan toe. Staat er in Psalm 109 vers wat het maar was. Er staat toch een ander nemen zijn opzieners ambt. En het gaat toch over dat volk, dat moet uit het schriftgedeelte zonder meer duidelijk zijn. En de vraag is, wel, wie anders dan? En is het antwoord, nou ja, er is een volk wat uit het priesterambt gezet wordt. Uit het ambt, uit het opzienersambt. dan is het niet meer het uitverkoren volk. Dat betekent dat een ander volk in die positie geplaatst wordt. En de eerste in aanmerking komende, alsnog, is uiteraard de 10 stammen van Israël.
Toch?
En daarna is de vraag, is dat ook gebeurd? Het antwoord is ja, dat moet trouwens wel. Want daarvoor zijn er veel te veel aanwijzingen. Reeds in het profetisch woord van het Oude Testament, dienaangaande. En daarna nog veel meer, vervolgens, in het Nieuwe Testament. Daar struikel je er gewoon over. Daar zit het vol mee. Bijvoorbeeld hier. Want waarom hebben we zo'n uitgebreid verhaal over, ja, er zijn 12 apostelen, er is er één weg, er hebben er 11, moet er één bij. En wat kan het ons schelen dat ze 2 kandidaten hadden? En wat maakt het ons uit of het Matthias was? Want we komen die man toch niet meer tegen op de bladzijde van de Bijbel. Toch? Het heeft mij nog een poosje geduurd voor ik begreep dat die Matthias-kirchje in Trier, dat hij niet aan Matthäus, want dan denk je, dat is Matthäus, maar dan via het Duits, weet Matthias of zoiets. Maar dat het werkelijk die apostel Matthias was. Die daar dan gepredikt zou hebben. Ja, of dat waar is, dat doet er nou even niet toe. Maar je bent een beetje verbaasd dat je die naam nog een keer tegenkomt ergens in de geschiedenis. Toch? Want wat maakt het ons uit? Je komt ze toch niet meer tegen. Maar het staat wel in de Bijbel, in een belangrijk hoofdstuk, waar het bloedspannend is, zal ik maar zeggen. Want ja, de Heer is gekruist, dus hij is opgestaan, en nu? En in plaats van dat je meteen door Pinksteren terechtkomt, en vervulling met de Heilige Geest, en grote krachten, en wonderen, en tekenen, en grote aantallen bekeerlingen, massa-evangelisatie, krijg je eerst een beetje onbenulle verhalen over, ja, we zijn er één kwijt, er moet er één bij. En dan halen ze nog een bijbeltekst schijnbaar uit het verband, want je weet toch, als je die psalmen leest, dat het niet over Judas gaat, maar over een hele verzameling vijanden. En niet maar over eentje. En waarom staat dat er dus allemaal? Omdat het symboliek is, uiteraard. Zie je? En ook de volgende bladzijde van Handelingen, dat is dezelfde bladzijde in Handelingen. Daar beginnen die discipelen in tongen te spreken, dat is maar een paar versen verder. Ze begonnen te spreken in andere talen. Maar dan moet ogenblikkelijk de alarmbellen gaan rinkelen van, hé, dat is Jesaja 28. En wat stond daar ook alweer over? Daar stond, ik zal door een andere taal en door belachelijke lippen, enkelvoud en meervoud, tot dit volk spreken. En ook al zo zullen zij mij niet horen. Tot dit volk. En ook al zo zullen ze mij niet horen. En Paulus voegt eraan toe, het is dus een teken voor de ongelovigen. Maar hoe gaat dan het verhaal verder? Als het dan niet de Joden zijn, omdat ze ongelovig zijn, wie neemt dan het opzienersambt? Waar is dan het uitverkoren volk? En dan zeg ik heel eenvoudig, nou ja, de geschiedenis herhaalt zich. Er was al eens een keer een wisseling geweest en nu wordt er weer gewisseld. En in de toekomst wordt er ook weer gewisseld. Als het niet via het ene been gaat, dan maar op het andere. In gedachten zie ik Jacob hinken. Hè? En helemaal in het eind van het verhaal komen die twee volkeren dan weer bij elkaar. Maar heel in het eind van het verhaal van Jacob, u weet wat het laatste was wat hij deed? Hij legde zijn benen bij elkaar op het bed. Over onbenullig gesproken. Hij legde zijn benen bij elkaar. Een goed been en een mankbeen. Had hij toch? En hij legde ze bij elkaar en toen was het verhaal afgelopen. En dat is het verhaal van Israël. Die twee benen komen weer bij elkaar. Die twee stammen, of hoe je ze maar noemt, ze komen bij elkaar. Die twee volkeren, en ze zullen weer tot één worden, dat is wat de Bijbel zegt. Maar intussen is het van het ene been op het andere. Dat is wat gebeurt. En dat is ook wat de psalmist dus aanreikt. Die zegt niet waar het opzienersambt naartoe gaat, maar zegt wel, een ander nemen zijn ambt. En wat dat betekent, wordt geïllustreerd in de figuur, de persoon van Judas. die model staat voor het ongelovige Joodse volk, dat in het oordeel terechtkomt. En hij wordt vervangen door iemand anders die het ambt overneemt. Strikt genomen, maar zo kom ik natuurlijk niet door de psalm heen, maar anders vergeet ik het. Ik heb nu de gelegenheid om het te zeggen. Dus zeg het. Strikt genomen. Het uitverkoren volk van vandaag is dus feitelijk de 10 stammen van Israël. Dat in de praktijk die functie slechts vervuld wordt en ook kan worden door gelovigen, dat is zo, logischerwijze. En die gelovigen van vandaag, ja, dat is één volk. Dat is de gemeente namelijk. Maar het neemt niet weg dat het niet zo is dat dus de zaligheid, de priestelijke functie van de Joden is weggenomen en gegeven aan de gemeente. Dat kan je wel zo zeggen, maar dat is de korte route. Dat is niet helemaal correct. Dat is de uiteindelijke praktische uitkomst van het principe. In werkelijkheid, het wordt van de Joden weggenomen, van de 2 stammen van Israël, en het wordt gegeven aan de 10 stammen van Israël. Dan werd Bethel dus ook gebracht binnen de kortste keren, nog in de dagen van Handelingen, direct aan het begin eigenlijk al. En een belangrijke figuur daarin was dus die man die Jozef heette, in dit geval die van Arimathea. En daaruit heeft zich vervolgens de gemeente ontwikkeld. Dat is de gang van zaken. En het is van belang om dat goed te onthouden. Want anders dan struikel je later over Romeinen hoofdstuk 11. Want Romeinen hoofdstuk 9, 10 en 11 gaan over dit thema. Hè? Over of God zijn volk verstoten heeft en zo ja, waarom niet? Die. En daar wordt gezegd over die olijfbomen. Ja, die takken van die tamme olijfboom zijn afgesneden. Dat is het Joodse volk. Afgesneden. En de takken van de wilde olijfboom zijn op die van de tamme geënt. En zij staan daar door geloof. Maar als ze in het geloof niet blijven, zullen ook zij afgesneden worden. In de toekomst, ooit. En als je denkt dat die wilde takken die op de tamme boom geënt zijn, dat dat een uitbeelding is van de gemeente, dan raak je in grote problemen, want dan staat er dus, als de gemeente in het geloof niet blijft, zal de gemeente worden afgesneden. En er zijn er die tekst gebruiken voor de zogeheten leer van de afval der heiligen. Want zo heet die leer. Zo van, ja, je kan wel behouden zijn, maar als je in het geloof niet blijft, raak je toch weer kwijt. Daar gaat het niet over. En het gaat zelf niet over de gemeente als zodanig. Het gaat over de positie van die takken van die van de wilde vijgenboom, de olijfboom, sorry. Die van de wilde olijfboom zijn afgehaald. Maar die wilde olijfboom is uiteraard een beeld van de 10 stammen van Israël. Maar ze hebben deel gekregen aan de zegeningen van Juda, aan de Messias namelijk. En daarmee alsnog aan zijn koninkrijk. Maar als ze in het geloof niet blijven, die 10 stammen, die volkeren dus, of die groep van volkeren, zullen zij worden afgesneden. En dan gaat het verhaal zelfs verder met dat de natuurlijke takken alsnog teruggeplaatst zullen worden op hun oorspronkelijke positie. En dat gaat over het herstel van het Joodse volk uiteraard. En dat is wat gebeurt officieel aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar voor die tijd worden dus die wilde takken alsnog afgesneden. Als ze niet in het geloof blijven. En waar die 10 stammen van Israël in onze dagen niet in het geloof blijven. En in het algemeen niet meer christelijk zijn. Niet, althans niet meer in de zin van werkelijk gelovig. Heeft het tot gevolg dat ze zullen worden afgesneden uit die positie. Maar ja, dat heeft als logische consequentie dat daar dus het Joodse volk weer terug voor in de plaats komt. En we weten dat dat gebeurt zo aan het eind van onze bedeling, zal ik maar zeggen. Dat is Waarheen het onderweg is. En dan nog één, helemaal aan het slot dan. Volgende keer wel op de rest van de psalm terug. Het Joodse volk was ongelovig. Niet in de zin van dat het in meerderheid ongelovig was, want dat weten wij niet. Maar in de zin van dat de officiële vertegenwoordiging van het volk, dat is dus de regering, ongelovig was. En meer specifiek, de hoogstverantwoordelijke, en dat was in die dagen de hoge priester. En daar meteen onder, dus het Sanhedrin. Dat is de hoogste Joodse gezagsinstantie van die dagen. Dus hoger moest, kwam je bij de Romeinen uit. Dus dat telt niet. Gaat over het Joodse volk. Was op regeringsniveau ongelovig, vandaar dat op dat niveau hen het evangelie gebracht is bij meerdere gelegenheden. En vandaar de verschijning van de Heer voor het Sanhedrin, en Paulus voor het Sanhedrin, en de discipelen voor het Sanhedrin, in Handelingen, dat komt steeds voor. En later alsnog, dan maar in de hoofdstad van het Romeinse Rijk, bij de Romeinen, en toch voor de Joodse leidslieden daar, die door Paulus bijeengeroepen worden. Het gebeurt op regeringsniveau. Maar het was op regeringsniveau ongelovig, en voor het volk telt dat. Dat begrijpt u, hè? Nou goed. Betekent automatisch dat als het naar de 10 stammen van Israël ging, moet het daar op regeringsniveau zijn aanvaard. Logischerwijze. Door iemand, minstens één persoon, die in rechten het volk kon vertegenwoordigen. Dus moet bij een of andere Keltische, Angelsaksische koning terecht zijn gekomen. En dat is ook inderdaad gebeurd, en zelfs bij meerdere. Al in de eerste eeuw, nou ja, al in de dagen van Handelingen. Maar het betekent ook, want ik nam aan dat dit wel bekend is. Soms moet je wat aannemen. Maar het betekent ook dat de uitspraak, indien zij in het geloof niet blijven, zullen ze afgesneden worden, dat die dan dus ook op datzelfde niveau moet worden toegepast. En dat het niet gaat om ofwel een meerderheid van het volk gelovig is of niet. Maar de vraag is of die regering of de leiders van het volk gelovig zijn of niet. En meer specifiek de betreffende koningshuizen. Want hoewel dat bij ons weinig betekent meer, bij God betekent het wat. En die rekent dat als norm. En hoe ver het dan nog is naar de dagen dat ze dus niet meer in het geloof zijn, daar durf ik me nauwelijks over na te denken. Want je vraagt je af, zijn die mensen gelovig? Die koninklijke hoogheden. En in de eerste plaats denk je dan aan het Britse vorstenhuis. Pas lot, dat is het oudste. En waarschijnlijk zijn die de norm. En ik hou maar vast. Dan, ik weet het niet. Je hoort daar niks van. Ja, ze mogen het ook niet zeggen trouwens. In Nederland al helemaal niet. Ze moeten de mond houden. Ze mogen niet zeggen wat ze ergens van vinden. We hebben de koningen vernederd. Ze mochten hun titel houden. En hun salaris.
En de mond.
En, ja, en de mond moeten ze ook houden. Ja. Ze mogen niks zeggen. Ik vind het erg triest. Ik ben blij dat ik niet in die positie verkeer. Maar goed. Ook voor dat salaris zou ik niet willen ruilen. Moet ik eerlijk zeggen. Maar dat maar even terzijde. Maar daar gaat het dus naartoe. Daarin zijn we onderweg. Want als dat volk, om zo te zeggen, die 10, als dat volk zijn functie niet meer vervult, daar komt het in de praktijk op neer, dan zal het afgesneden worden. En dan neemt de Heer weer andere maatregelen. En die maatregelen zijn al bekendgemaakt in de Bijbel, dus we weten waar het naartoe gaat. Dan moet ik zeggen, tot teleurstelling voor diegenen die zeggen, nee, in de eindtijd komt er eerst nog een grote opwekking. Ik hoor dat mijn leven lang al, van allerlei kanten heen. Wij geloven dat er eerst nog een grote opwekking komt. Eigenlijk, wij geloven dat ik die opwekking ga teweegbrengen. Maar dat zeggen ze nog net niet. Maar iets in die buurt komt het altijd wel, heb ik de indruk. Maar die komt niet, het is... gaat bergaf en met toenemende snelheid. Dat is een natuurwet, dus zo gaat dat ook in onze dagen. Ik vind het verbijsterend, moet ik eerlijk zeggen. Ik begrijp daar ook niks van. Dat dat kan, dat je zomaar kunt kwijtraken wat je had. Maar het gebeurt, ja. Ook in het leven van individuen vandaag, hè. Vroeger waren ze oprecht gelovigen, tegenwoordig weten ze het niet meer. En zijn ze net kwijt. Dus alles is onzeker geworden, enzovoort. Nee, ik heb namen in gedachten, maar die durf ik niet te noemen. Het lijkt me trouwens beter om ze niet... Ik durf ze wel te noemen, natuurlijk. Maar ik vind het beter om ze niet te noemen. Toch uit respect of zo. Maar het is een trieste zaak. Maar in zo'n wereld leven wij, dat komt niet meer goed. Ja?
Ik heb ooit eens gelezen, zeg maar, dat Efraïm dan ook weer afvalt, zeg maar.
Ja, dat gaat ook gebeuren.
Ja.
Uiteindelijk, ja. Dat is weliswaar maar voor korte tijd. Maar die kant gaat het wel op, ja. En wat in het verleden met het tien stammen gebeurd is... dat men het woord van God kwijtraakte en dus onder de heidenen terechtkwam... dat is de toekomst van de westerse wereld van vandaag. Sorry. Nee, men denkt altijd maar dat of die westerse wereld er niet in voorkomt... in de profetie, dat het alleen maar over de Joden gaat... of men denkt dat het antichristelijke rijk hier gebouwd wordt... en dat het in de eerste plaats de Rooms-Katholieke kerk is of zo. Dat soort dingen. Maar dat is niet het geval. Je hebt namelijk van doen met de tien stammen. En de tragiek is dat het Joodse volk ongelovig was toen het erop aankwam. Ze raakten alles kwijt. Maar die tien stammen eerder waren alles al kwijtgeraakt. We hebben nooit de Heer gediend als zodanig. Totdat het nieuwe verbond aanbrak. Toen wel... En sindsdien vervullen ze de functie van uitverkoren volk in het verborgene. Maar dat is wat ze doen en gedaan hebben. En voor zover die functie vervuld wordt, gebeurt dat nu nog, hoor, overigens. Maar er is niet zo geweldig veel meer van over. En het resultaat zal zijn, inderdaad, dat inderdaad die tien stammen naar aardse maatstaven gerekend ten onder zullen gaan. En dat is wat gaat gebeuren. En om het makkelijk te maken, dan hoef je er niet lang over na te denken. Het is niet voor niks dat onze bedeling eindigt met de opname van de gemeente. Maar als de gemeente wordt weggenomen, dan is er geen enkel volk meer in het geloof. Dus hoe dan ook, als ze in het geloof niet blijven... dat is in ieder geval van toepassing op het moment dat de gemeente wordt opgenomen. Toch? Om het in zwart-wit te zeggen. En dat het die kant op gaat, dat er steeds minder is, ja, dat is zo. Maar niet alleen de belofte is, er zal altijd een gelovig overblijfsel zijn op aarde. Dat dan weer wel. Maar verhoudingsgewijs wordt dat minder en minder en minder en minder. Nou ja, dat hoef ik u niet te vertellen, dat weet u wel. Dat zo is. En zeker als de gemeente wordt opgenomen, dan geldt zonder meer, ze zijn niet meer in het geloof. Dan kunt u zeggen, ja, dat is dan hun schuld niet. Nee, maar dat was wat eraan vooraf ging, feitelijk. Maar dan is dat definitief. En dat betekent dus dat logischerwijze de voortgang van het werk des Heren zich moet ontwikkelen via opnieuw de twee stammen van Israël. En daarom begint ook de 70ste week. Die tot doel heeft om binnen de kortste keren, in ieder geval dus binnen één generatie, dat volk tot bekering te brengen, opdat het weer de priestelijke functie kan vervullen. En dat is hoe het vervolg eruit ziet. Dat is weer een kwestie van omwisseling, om zo te zeggen. Nou goed, volgende keer de rest van Psalm 109. We zullen nu de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij dat woord hebben dat zeer vast is. Dat schijnt als een licht op ons pad. En dat ons niet alleen verlicht met betrekking tot onze eigen persoonlijke levens. Maar In de eerste plaats spreekt ons over wie u bent en over wat u doet, wat u gedaan hebt en wat u zult doen in de toekomst. We danken u dat we door dat woord u leren kennen. U als degene die eeuwig blijft, de onveranderlijke die ik ben. En wij mogen daar onze levens van afhankelijk stellen. Komen tot u, omdat ook wij een plaats zouden krijgen in uw tegenwoordige werk. En bovendien, vanuit uw tegenwoordige werk geeft u ons het uitzicht op die erfenis die u voor ons hebt weggelegd in de hemel. We danken u dat wij in het bezit zijn van het eeuwig leven dat u ons uit genade geschonken hebt. En dat we onderweg zijn naar die zoonstelling en naar die heerlijkheid die u bestemd hebt voor die eerstelingen van het nieuwe verbond waartoe wij mogen behoren. En we danken u daarom dat we aan de ene kant vrijmoedig achterom mogen kijken naar wat u gedaan hebt in de loop van de heilsgeschiedenis. Maar anderzijds ten volle onze hoop en verwachting mogen stellen op de verschijning in heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Van hem die eenmaal vernederd werd en kwam in deze wereld en leed en stierf. Maar die ons getrokken heeft uit de duisternis vervolgens tot uw wonderbaar licht en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. We danken u dat we daaruit mogen leven. En daarmee ook weten dat wij uw gunstgenoten geworden zijn. Omdat we dat woord dat u gesproken hebt tot ons nemen en daar onze hoop en verwachting op stellen. Daarom is het ook met vrijmoedigheid dat wij u vragen, wees u dan ons nabij, op grond van uw beloften, en verheerlijkt u uw naam in ons om Christus wil. Amen.